Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast.
Nummer 53. In deze aflevering praten we over de vader van het Nederlandse stripverhaal, tekenaarschrijver Marten Toonder. Hij is de bedenker van Tom Poes en Olly B. Bommel. Er is een fragment te horen van een van de verhalen. Ook is er ingekomen post. Veel plezier bij deze 53ste aflevering van Zeg het in het Nederlands.
Oei, het is alweer 2025 en er is zoveel gebeurd in de wereld. Tijd om even bij te praten met jullie. Ik kreeg de afgelopen maanden af en toe post van jullie met ideeën voor onderwerpen. In 2024 heb ik dan ook 4 afleveringen van Zeg het in het Nederlands kunnen maken. Ze waren een beetje langer dan gewoonlijk en ik hoop dat jullie ze interessant vonden. Ulrike in elk geval wel. Zij schreef mij een e-mail over aflevering 51, de aflevering over Vincent van Gogh in Drenthe. Ze schrijft: het Van Gogh Museum, zijn leven en zijn kunst raakte me zozeer 2 jaar geleden in Amsterdam, dat ik heel blij ben meer over hem te weten te komen. Juist het begin van zijn loopbaan kende ik helemaal niet. En over aflevering 52, het verhaal over Vlaanderen, zegt Ulrike: de geschiedenis van Vlaanderen is extra spannend voor mij, omdat ik een oude Vlaamse vriendin heb die nu sinds 6 maanden in Duitsland woont en werkt. We hebben elkaar leren kennen 25 jaar geleden in een welkomstproject op de universiteit. Ik zal deze afleveringen nu nog een keer luisteren en dan lezen en luisteren tegelijk. Leuk, Ulrike, dat je zo enthousiast bent. Heike uit Duitsland laat weten dat ze graag weer een nieuwe aflevering wil. Zij leert Nederlands, maar haar zoon ook. Hij studeert in Groningen. Goed zo, veel succes allebei. Diana uit Nieuw-Zeeland, of Diana uit Nieuw-Zeeland, is een kind van Nederlandse emigranten die elkaar in Nieuw-Zeeland hebben ontmoet. Haar ouders zijn nu overleden en in 2025 willen Diana en haar eigen dochter Nederland bezoeken. Daarom leren ze de taal. Een goed idee, Diana. Een berichtje van Ekaterina. Hartelijke dank voor de beste podcast in het Nederlands. Heel goed gestructureerd en vol belangrijke uitdrukkingen en woorden. Ik hoor graag de podcast van jou. Brigitte uit Duitsland schrijft: uw langzame en duidelijke uitspraak helpt zeer om alles te verstaan. En ik heb niet alleen de taal geoefend, maar ook heel veel over de Nederlandse cultuur en geschiedenis geleerd. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik hoop dat u nog veel afleveringen kunt maken. Ja, Brigitte, of Brigitte, dat hoop ik ook. Maar soms lukt dat niet. Want toen aflevering 52 klaar was, kwam de zomer en moest ik druk aan het werk met mijn eigen boek, het boek met mijn jeugdherinneringen. De tekst was in juni klaar, maar het boek moest nog een omslag krijgen en de drukfouten moesten er nog uit. En ook wou ik graag een paar oude foto's in het boek zetten. En dat was veel meer werk dan ik had verwacht. Maar nu is het eindelijk gepubliceerd op 1 november jongstleden. De titel is Meisje van de Vuutweg, herinneringen aan Haren. Het is een autobiografie van de eerste jaren van mijn leven. Toen ik aan de Vuutweg in het dorpje Haren woonde, vlakbij Groningen. En dat is een straatnaam, Vuutweg. Een vuut is een bepaalde watervogel. En daar is de straat naar genoemd. In het boek vertel ik wat ik allemaal meemaakte als meisje van 7 of 8 jaar oud. Ik vertel het verhaal door de ogen van het kind dat ik toen was. Het speelt allemaal in de jaren 60, toen we nog geen internet hadden en zo. Dat was echt een heel andere tijd. Als je het leuk vindt om dit boek te lezen, kun je een exemplaar bij mij kopen als paperback. Op de site dutchidiom.com heb ik een link naar mijn eigen webshop gezet, omdat je in de shop ook de podcasttranscript kunt kopen, de pakketten, als directe download. Het voordeel van mijn eigen webshop is dat je daar op veel verschillende manieren kunt betalen. Bijvoorbeeld met iDeal, of met de creditcard, of met je Stripe-account, of nog veel andere mogelijkheden. Je hebt nu dus geen PayPal meer nodig, als je dat niet wilt. Nou, nu heb ik genoeg reclame gemaakt voor mijn boek. Het wordt tijd om het onderwerp van vandaag te bespreken. En dat onderwerp is een beroemde tekenaar en schrijver die heel veel voor onze Nederlandse taal heeft betekend. Zijn naam is Marten Toonder. Er is heel veel over hem te vertellen. In ons land zijn er erg veel fans van zijn werk. Fanatieke fans ook, die alles van hem verzamelen. Goed, laten we bij het begin beginnen. Als je Marten Toonder zegt, dan zeg je Tom Poes en Olly B. Bommel. Marten Toonder was een tekenaar en verhalenverteller en we kennen hem vooral van de stripverhalen. Stripverhalen zijn getekende verhalen met tekst en de tekeningen erboven of met ballonnetjes met teksten. Tom Poes is een witte kat en Olly B. Bommel, officieel Olivier B. Bommel, dat is een beer. Een deftige beer, een heer van stand noemt hij zichzelf. De verhalen spelen zich af in het fantasiedorpje Rommeldam, waar Olly B. Bommel in een oud kasteeltje woont. Elke Nederlander heeft wel van Tom Poes en Bommel gehoord. Veel uitspraken van deze figuren, bedacht door Marten Toonder, zijn nu gewoon onderdeel van onze taal geworden. De verhalen over Tom Poes en Olivier B. Bommel stonden vanaf 16 maart 1941 tot 20 januari 1986 dagelijks in de krant. Eerst in de Telegraaf en later in andere kranten. Mensen noemen dit de Bommel-saga. Toonder heeft nog veel meer gemaakt, maar dit is absoluut het bekendste werk. Toonder is heel belangrijk geweest voor de stripkunst in Nederland en Europa. In Nederland had je in de jaren 30-40 tekenaars als Alfred Mazure met het verhaal over Dick Bos, nog altijd populair bij verzamelaars en stripliefhebbers. En kapitein Rob, getekend door Pieter J. Kuhn. En de strip Paulus de Boskabouter van Jean Dulieu. En Hans G. Kresse, die Erik de Noorman tekende. Stuk voor stuk beroemde striptekenaars, beroemde strips. Maar Marten Toonder wist er echt een kunstvorm van te maken, vooral ook omdat de verhalen heel bijzonder waren. Toonder leefde voor de kunst. Hij droomde ervan om de Europese Disney-studio te worden, maar daarvoor was hij niet zakelijk genoeg, niet commercieel genoeg. Hij was vooral een kunstenaar, een verteller en een bijzondere persoonlijkheid. De schrijver Gerard Reve over wie ik hier al eens eerder heb verteld. Hij was een groot bewonderaar van Toonders schrijftalent. Tom Poes is zeer grote literatuur, zei hij, al beseffen weinigen dat. Er zijn mensen die het treurig vinden dat Marten Toonder nooit de PC-hoofdprijs heeft gewonnen, zei hij. Weten jullie nog? Dat is de allerbelangrijkste literaire prijs in Nederland, de PC-hoofdprijs. Marten Toonders verhalen zijn fantasie, maar ze gaan ook heel duidelijk over Nederland in de 20e eeuw, over de maatschappij. Ze zijn ook kritisch op wat er in Nederland en in de rest van de wereld gebeurt. Toonder werd in een klein dorpje in de provincie Groningen geboren. Warfum heet dat dorpje. 2 weken na de ramp met de Titanic was dat. Marten was de zoon van een zeekapitein, maar die was gelukkig niet aan boord van de Titanic. Die was kapitein op een stoomschip dat vanuit Rotterdam voer. Wel was zijn vader vaak op zee, dus hij werd vooral door zijn moeder opgevoed. Ze verhuisden veel, dus Marten kwam steeds weer op een andere school terecht. Hij leerde daardoor niet zo goed, maar hij had wel een rijke fantasie. Hij moest als kind eens een opstel, dus een verhaaltje schrijven, over een schoolreisje dat ze hadden gehad. Hij vond het maar saai. En toen had hij er een piraat met een gouden been aan toegevoegd. Dat had hij gewoon zelf bedacht. En de onderwijzer werd boos op hem. Je verzint maar wat, zei hij. En dat is precies wat Marten daarna ook altijd heeft gedaan. Verhalen verzinnen. En zelfs zijn latere autobiografie lijkt een beetje verzonnen te zijn. Martens vader nam comicstrips mee uit Amerika en dat inspireerde Marten enorm. Toen hij examen had gedaan en zijn school had afgemaakt, ging hij met zijn vader op reis naar Argentinië. Daar ontmoette hij een tekenaar van de Disney Studios. Hij maakte kennis met Felix the Cat, de Amerikaanse tekenfilms uit de tijd dat films nog geen geluid hadden, en Mickey Mouse van de Disney Studios, en hij was enorm onder de indruk. Daarna besloot hij om zelf echte stripverhalen te gaan tekenen. In de jaren 30 trouwde hij met zijn vroegere buurmeisje Fini, die ook tekeningen maakte. En toen ging hij reclametekeningen en stripverhalen maken voor bedrijven. Om meer geld te verdienen kwam hij als reclametekenaar in dienst bij een drukker in Leiden. Een krant vroeg een stripverhaal als opvolger van Bruintje Beer. En de jonge Marten Toonder ging er samen met zijn broer en zijn vrouw mee aan het werk. Hij schreef Thijs IJs, het verhaal over een ijsbeertje. Zijn broer Jan Gerhard schreef het verhaal en Marten maakte zelf de tekeningen en zijn vrouw Fini deed het inkten van de tekeningen. Er kwamen ruim 1400 afleveringen in de periode 1934-1938, 4 jaar lang dus. Hierdoor deden ze veel ervaring op met het maken van een dagelijkse strip voor een krant. En in 1941 mag Toonder aan de slag voor het dagblad De Telegraaf. Hij begon dus in 1941, midden in de oorlog, in De Telegraaf. Voor de oorlog publiceerde deze krant vooral stripverhaaltjes uit Amerika, vertaald of een beetje veranderd, maar in de oorlog konden er geen Amerikaanse verhalen meer naar Nederland worden gestuurd. Dat mocht namelijk niet van de Duitsers. Zo kwam er dus ruimte voor een echte Nederlandse strip. Martin Toonder was lid geworden van de cultuurkamer, dus hij mocht werken. In een andere aflevering van deze podcast heb ik uitgelegd wat die cultuurkamer precies was. Als je geen lid was, mocht je geen kunst maken. Dan kon je geen verf of papier kopen, helemaal niks. Maar als je lid werd van de cultuurkamer, zagen veel mensen je als een verrader, als fout. Dan werkte je mee met de Duitsers. Maar daar trok Toonder zich niet zoveel van aan. Ik leef voor de kunst, zei hij. Daar doe ik alles voor. Hij begon dus met Tom Poes in 1941 in de nationale krant De Telegraaf. Het werd een vervolgverhaal met elke dag een nieuwe aflevering. Een feuilleton heet dat. Feuilleton, dat is een Frans woord dat we gebruiken voor een verhaal in dagelijkse porties in de krant, of op de radio, of op een blog of zo. Een serie is het, een vervolgverhaal, een feuilleton. De familie Toonder had een man uit Oostenrijk ontmoet die de rechten van stripverhalen verhandelde, Fritz Gottesman. Hij was gevlucht in de oorlog. Hij werd een belangrijke zakenpartner en zorgde dat de strips van Toonder vanaf december 1941 ook in het buitenland werden verkocht, zoals in Tsjechoslowakije en Zweden. En dat gaf de Toonder-familie een goed inkomen. Maar omdat Gottesman een Jood was, moest hij onderduiken. Zijn bedrijf zette hij toen op naam van Toonder, zodat ze konden blijven werken. Toonder beloofde het terug te geven na de oorlog, maar Gottesman werd in 1944 opgepakt, nadat hij was verraden, en hij werd weggevoerd via Westerbork naar het concentratiekamp in Auschwitz. Hij is in februari 1945 in Mauthausen gestorven. Maar Tom Poes ging door. Toonder schreef dagelijks 2 of 3 tekstkolommen met de avonturen van Tom Poes, met mooie zwart-wit tekeningen erboven. En deze strip was eigenlijk meteen al vanaf 1941 een groot succes. Er kwam ook allerlei merchandise, zoals legpuzzels of ansichtkaarten. Allemaal nog midden in de Tweede Wereldoorlog. Er werden in die tijd wel 1 miljoen kaarten van Tom Poes gedrukt. En na de oorlog kwamen er ook boeken van de strips. In Engeland verschenen in 1948 en daarna ook Tom Poes verhalen, speciaal voor de Engelse markt geschreven. Martin werkte dus samen met zijn broer Jan Gerhard en zijn vrouw Fini en heeft dat bijna zijn hele leven gedaan. In de oorlog zaten ze met z'n drieën zo hard te werken dat ze soms niet eens letten op het luchtalarm. Het was de bedoeling dat je meteen ging schuilen als het alarm klonk, omdat er oorlogsvliegtuigen, bommenwerpers, over Rotterdam vlogen. Maar Martin en zijn vrouw en broer werkten gewoon door. Na 3 afleveringen van Tom Poes komt Olivier B. Bommel erbij in de Tom Poes verhalen. En die is gebleven. Olly B. Bommel is dus een beer die in een oud kasteel woont, Bommelstein. Hij draagt altijd dezelfde gele jas met grote ruiten en hij rookt een pijpje bij de haard. Hij wil graag laten zien dat hij deftig is en dat hij uit een goede familie komt. Zo praat hij dan ook. Maar hij is wel een beetje naïef. Tom Poes, een kat, die is veel slimmer. Die weet alles beter. En de dialoog tussen deze 2 is legendarisch. Bommel zegt bijvoorbeeld: Tom Poes, wat ben je toch een egoïst. Denk je dan nooit eens aan mij? En vooral bekend is de uitdrukking als er problemen zijn. Tom Poes, verzin een list. Een list is een slim plannetje om uit de problemen te komen. Je kunt ook vandaag nog altijd deze uitdrukking horen. Misschien ook wel veel in de politiek. Tom Poes, verzin een list. In het oude kasteel waar Bommel woont, werkt een oude bediende. Dat is een labrador, een hond. Zijn naam is Joost. In het dorp wonen notabelen met bijzondere namen, die vaak in de verhalen terugkomen. Markies de Kantekleer, dat is een haan. En de burgemeester, dat is een nijlpaard. En de uitgever van het plaatselijke krantje is een olifant. En dan is er nog professor Plivropitslovski. Dat is te moeilijk om uit te spreken. Het is een man met een Duits accent. En er is nog een ambtenaar die alles komt controleren. Een hamster met de naam Dorknoper. De dieren lijken wel een beetje op de dieren in het oude Nederlandse middeleeuwse verhaal De Vos Reinaarde. Alle bommelstrips zijn verzameld in een boekenserie van 60 boeken. Er is ook een hoorspel gemaakt van 177 verhalen uit de Bommelsaga. En er is in 1983 een speelfilm verschenen, een tekenfilm met de titel Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is vooral een kinderfilm geworden, waardoor de finesses van de dialogen een beetje verloren zijn gegaan. Ik kan me voorstellen dat het voor niet-Nederlanders lastig kan zijn te begrijpen wat er zo bijzonder is aan de taal van Toonder. En om te begrijpen hoe grappig het is dat de bediende Joost bijna na elke zin iets toevoegt om heel beleefd te klinken, heel nederig. Bijvoorbeeld met uw welnemen of met uw goedvinden. Of hij zegt, als ik zo vrij mag zijn. Of hij zegt, wanneer u mij toestaat. Het zijn allemaal uitdrukkingen die in de Nederlandse taal terecht zijn gekomen en verwijzen naar de Bommelsaga. Bommel zegt, jonge vriend, tegen Tom Poes. Iets wat je ook nog vaak hoort. Of, mijn goede vader zei altijd. En dan volgt er een wijze uitspraak. Een bekende uitspraak waarmee bijna elk verhaal wordt afgesloten, is dat ze aan tafel gaan voor een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Dat is een simpele, maar wel goedvullend bordje eten. Die uitdrukking hoor je ook nog vaak. En de uitdrukking, kommer en kwel, het is kommer en kwel, is ook van Bommel afkomstig. Dat betekent alleen maar ellende, kommer en kwel, kommer en kwel. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de uitdrukking als u begrijpt wat ik bedoel, door Toonder is bedacht. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Het begon misschien allemaal met sprookjesachtige verhaaltjes voor kinderen, maar het groeide uit tot literaire verhalen met volwassen thema's. Marten Toonder hield de mensen een spiegel voor, met humor en ironie. Bommel is nu vooral populair bij volwassenen en blijft ook nu populair. Dit najaar, in de herfst van 2025, zal er zelfs een groot pretpark verschijnen in de vorm van Bommelstein, het kasteel van Bommel, waar van alles te doen zal zijn. De torens staan er al. Bommelwereld heet het. Bommelwereld. Er wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. Het is in het plaatsje Groenlo in de Achterhoek. Dat is in de provincie Gelderland, vlakbij de Duitse grens. Over de Bommelsaga zijn duizenden studies geschreven. Er is altijd veel gediscussieerd of het echte literatuur is of niet. Maar toen het verhaal De Bovenbazen was verschenen in 1963, toen was het wel duidelijk, dit was literatuur, dit was kunst. Het verhaal gaat over het kapitalisme, een klein groepje bovenbazen, en dat is een typisch toonderwoord. Het kleine groepje wordt steeds maar rijker en rijker. Als je geld hebt, wordt het altijd meer, ook al wil je dat eigenlijk niet. Totdat de beursthermometer oververhit raakt en het hele systeem bijna gaat instorten. Het verhaal over Bommel en het kapitalisme is eigenlijk na 60 jaar nog altijd helemaal actueel.
Hier hoor je een wat langer fragment uit het hoorspel De Bovenbazen. Het verhaal De Bovenbazen verscheen voor het eerst op 12 augustus 1963 in de krant en liep tot 7 december van dat jaar. Het verhaal beschrijft de eerste ontmoeting van de heer Bommel met de allerhoogste beurskringen. Thema: geld moet rollen. Hier is het fragment.
Heer Bommel en Tom Poes daalden intussen de heuvel af om langs een omweg slot Bommelstein weer te bereiken.
Het aardige is dat je het dan van alle kanten ziet. Dat maakt het landschap mooier. Wat jij, jonge vriend?
Wie is dat, Steenbreek? Heb je hem al gevonden?
Hier heb ik het, meneer. Bommelstein, eigendom van een zekere Olivier B. Bommel. Niet iemand van ons, geen relatie. Deze Bommel is niemand.
Niemand. Wat is dat voor een iemand die in een middeleeuwse steenklomp woont en het nog mooi vindt ook? Verdacht. Steenbreek, heel verdacht.
Heel verdacht, net als u zegt. Deze Bommel zou in het oog gehouden moeten worden.
Wat is dat? Wat zegt u?
In het oog houden, het is verdacht. Pardon, ik richtte het woord tot AWS, niet tot u.
Dat kan me niet schelen. Wat is er verdacht aan mij, wil ik weten?
Wel, dat wonen in een bouwval. AWS vraagt zich af of u misschien excentriek bent.
Een heer woont waar hij het mooi vindt. En ik vind Bommelstein mooi. Zeg dat maar tegen die AWS, als u begrijpt wie ik bedoel.
Ik moet gaan. Tot ziens, meneer.
Dit is toch sterk? Waar moet het heen met de wereld, vraag ik me af. De eerste, de beste lummel staat daar aan de kant van de weg mijn huis af te kammen. Wat bedoelde die eigenlijk, jonge vriend?
Ik weet het niet. Die AWS vindt zeker dat u in een fris, modern huis moet wonen. Ja, maar zeker een aannemer of een makelaar.
Voor mij is de pret van de wandeling af. Ik denk dat ik maar even naar de bank ga voor zaken. Als je wilt, kan je meegaan. Maar wie is AWS eigenlijk?
Dat weet ik niet. Wat gaat u voor zaken doen? Ik dacht dat u daar niets meer mee te maken wilde hebben.
Dat is ook zo. Ik moet alleen maar even mijn geld tellen. Voor de belastingen. Die vinden het belangrijk. Voor mij speelt het geen rol, dat weet je. Olliejongen, zei mijn goede vader altijd, of je alles hebt of niets, een bommel blijft een bommel. En daar houd ik mee aan.
Wat mag het zijn? Ultra? Wat? Het nieuwste, meneer. Hoog octaangehalte en felle verbranding. Maakt van uw boter een olifant.
Nee, geef mij maar gewone. Anders verbranden mijn klepjes en mijn uitlaat. En dat mag ik de oude schicht niet aandoen.
Toch een gevaarlijk iemand. Onmaatschappelijk. Er moet versleten en verbrand worden. Verteerd en weggegooid. Anders wordt er niet verdiend. Begrijp je, Steenbreek?
Ja, meneer.
Goed. Zorg dan dat hij in de gaten gehouden wordt. Onder controle, Steenbreek. En noem me geen meneer, ik ben geen minvermogende.
Wie is dat die daar weg gaat?
Dat is meneer Bommel.
Dat weet ik al. Maar wie is Bommel? Dat wil ik weten.
Tot uw dienst, meneer AWS. Meneer Bommel is... Hij is een klant, zogezegd. Een keurig iemand, hoor. Betaalt altijd. En een tip wil er ook wel eens overschieten. Maar hij is wat eigenaardig. Hij houdt zich aan de gewone benzine, hè? Nooit ultra.
Ze praten over u?
Nou, dat kan. Vind je dat zo vreemd? Het is heel begrijpelijk dat een heer van mijn stand het onderwerp van een gesprek is. Allicht zit men eens om een hoogstaand voorbeeld verlegen. En dat... Maar wie praat er dan over mij?
Die AWS. Wat? U weet wel, hij staat daar bij de pomp met die secretaris van hem.
Zo, wat wil dat ventje toch? Niet dat hij me interesseert, hoor. Daar is hij te onbeduidend voor. Maar ik zou toch wel eens willen weten wie die AWS is.
Waarom? Nou. Wat kan u zo'n toerist schelen?
Maar heer Olly volgde zijn eigen gedachten. Hij stapte uit en beklom peinzend de marmeren trappen van het bankgebouw dat ze intussen bereikt hadden.
Een Bommel voelt heel zuiver. Het zou mij niets verbazen wanneer er iets verdachts achter zat. Wie heet er nu AWS? Dat kereltje is geen toerist. Zullen we wedden?
Goed, dan geen toerist. Dan zal hij de baas van die benzinepomp geweest zijn.
Mis. Dat was hij ook niet. Hij was geen bazentype, als je begrijpt wat ik bedoel. Veel te klein van stuk. Zullen we wedden, jonge vriend?
Als u dat leuk vindt, ja. Maar niet te hoog, hoor. Ik heb niet veel geld.
Ach, kom. Het gaat om het idee. Een florijn van mij tegen een duit van jou dat AWS niet de baas van de benzinepomp is. Mm-hmm. Aangenomen? Dan vraag ik het aan de kassier van de bank hier. Die kent iedereen.
AWS?
Ja?
Dat is Amos W. Steinhakker.
Wat?
Een van de bovenste tien, meneer Bommel. Een bovenbaas, zogezegd.
Een bovenbaas? Nu, in ieder geval had ik gelijk, jonge vriend. Helemaal geen gewoon bazentype, zoals ik al zei.
U hebt de weddenschap gewonnen.
Ja.
U krijgt een duit van me.
Ja. Ach, zo is die jonge vriend nu. Door en door eerlijk. Zelfs als het om een duit gaat. Ik sta er anders tegenover. Voor mij speelt geld geen rol.
Meneer zegt het zeker.
Wat?
U komt toch naar uw kluis kijken, Deze kant op, meneer Bommel.
Ah.
Aan het eind van deze gang.
Ja, ik kom hier voor de belastingen. Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb. Ik niet, hoor. Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen. Die AWS, die Amos Steinhakker, hè? Heeft die meer dan ik?
Zeker. Amos W. Steinhakker behoort tot de lieden die alles bezitten. Na genoeg alles, meneer Bommel. Door middel van fusies, voelt u wel? Veel is er voor anderen niet over.
Wat een onzin. Hoe is dat nu mogelijk?
Ach, het is een ingewikkelde materie. We zijn er. Dit is uw kluis, meneer Bommel.
Oh, ziet u dat het onzin is? Ik heb hier nog genoeg.
Hij begon opgewekt zijn geld op stapeltjes te leggen. Maar na een poosje vond hij de aardigheid eraf gaan.
Het leven is niet gemakkelijk. Buiten schijnt de zon en zingen de vogels. Maar ik zit hier in de muffe duisternis te tellen. Wat vervelend is dat nu toch. En er is niemand die me helpt.
Hier is een duit van de weddenschap. U weet wel.
Ach, dat hoeft toch niet. Houd jij je geld, jonge vriend. Voor mij speelt het geen rol. En die weddenschap was maar een lolletje. Bovendien maakt die duit het tellen nog moeilijker dan het al is.
Maar het is een ereschuld. Eerlijk is eerlijk.
Nou, vooruit.
Hij nam het muntje aan en wierp het achter zich op de grote hoop. Nu gebeurde er echter iets vreemds. Door de nietige bijdrage van Tom Poes overschreed heer Olly's bezit plotseling de grens van het gewone. Er sloeg een vonk uit de geldstapel en het metaal begon te knetteren.
Wat is dat?
Hela, ergens vindt een kernfusie plaats. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen.
Intussen ontstond er een kleine paniek in het anders zo rustige bankgebouw. Van alle kanten begonnen geldstukken in de richting van de kluis te rollen. En bankbiljetten fladderden ritselend door de gangen. Ook kon men een verwilderde portier waarnemen die achter een daalder aanholde die hem plotseling uit de zak gesprongen was. Wat men hier ziet gebeuren was het gevolg van een oude natuurwet die de meer geschoolde luisteraar wel zal kennen. Geld trekt geld aan. Als men weinig heeft, zal men het kwijtraken aan iemand die meer heeft. Als men veel heeft, komt er steeds meer bij.
Ook het verhaal Het monster van Trotteldrom is ongelooflijk actueel. Het gaat over massapsychose, waar tegenwoordig ook weer vaak over gesproken wordt. Dit is een verhaal uit 1964 dat op het eiland Trottel speelt. De trotten die er wonen, dat zijn kleine wezentjes die bang zijn voor een monster dat regelmatig tevoorschijn komt uit een grot. Bommel en Tom Poes gaan naar kijken als ze erover horen en ze ontdekken wat dat monster precies is. Want als een van de trotten een voorgevoel heeft, een idee dat er iets gaat gebeuren, dan roept hij dat hard en dan vluchten alle trotten, want die voelen het dan ook. Ze vluchten allemaal de grond in via vluchtgaten. En dan zien Bommel en Tom Poes uit de grot een groot, vormeloos beest tevoorschijn komen. En het begint te rennen en te rennen en te rennen. Het ziet er angstig uit. Maar wat nou blijkt? Het zijn de trottels zelf. Van onder de grond komen ze uit de rots naar buiten rennen. En ze rennen allemaal in paniek achter elkaar aan. Ze zijn zelf het monster. Het is massahysterie. In de loop van de tijd werd de Toonderstudio steeds groter, omdat er steeds meer opdrachten binnenkwamen. Maar een echte Disney is het nooit geworden, omdat het zakelijke inzicht van Toonder niet voldoende was. Martin Toonder was gefascineerd door het occulte. Er was ook altijd een zwarte kant aan zijn verhalen. Hij zag ook de donkere en de lichte kant in elk mens. De ideeën van Jung hadden veel invloed op hem. Ook vond hij astrologie heel belangrijk in zijn leven. En toen hij in 1951 eens naar Ierland ging, werd hij betoverd door het Ierse landschap en de Keltische ideeënwereld, die je ook terugziet in zijn stripverhalen. In 1965 besloot hij Nederland te verlaten en in Ierland te gaan wonen, omdat hij zich met de Keltische cultuur, de mythologie, meer verbonden voelde. Hij was ook teleurgesteld in de zaken in Nederland. Hij wou gewoon verhalen schrijven en tekenen. Hij trok zich terug uit de studio en ging wonen in Greystones, een Iers dorp aan de Ierse Zee, samen met zijn vrouw, en bleef daar wel schrijven en tekenen voor de studio, maar zonder al dat zakelijke gedoe. Helemaal aan het eind van zijn leven komt hij weer naar Nederland, waar hij verzorgd wordt in het Rosa Spierhuis in Laren. Dat is een huis voor beroemde, oudere Nederlandse kunstenaars en wetenschappers. En daar sterft hij in 2005... op 93-jarige leeftijd. Toonder is het gezicht van de Nederlandse stripwereld, met een schrijfcarrière van meer dan 70 jaar. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Tot ziens!